U gaat luisteren naar een Bijbelstudie die in 3 avonden wordt gegeven over, met als werktitel, verwarrend doelgericht. En als ondertitel, geleid door Gods geest of verwarrend doelgericht. Waarbij u zult merken dat in de titel, of in het woordje verwarrend, het woord warren cursief staat met een bedoeling. Mijn naam is Alex van der Wal en het Bijbelstudie wordt gegeven door mij en volgende keer door broeder Gorter en een keer daarop door broeder Brakshoofde. En wij zijn een sprekers van gemeente Eben HaEzer te Rotterdam. En het is goed om, willen we deze avond met elkaar beginnen, dat in eerste plaats te doen naar het boek. Ik doe dat vanuit de grondtekst, zoals die gevat is in Nederlandse woorden. Dus gebaseerd op het Grieks. En ik lees u daarom uit Efeze 4 en ik doe dat vanaf vers 11. Ik lees een aantal versen om u te bepalen bij waar het om gaat. In dat grote gebeuren zegt de apostel Paulus in Efeze 4 vanaf vers 11. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zouden geraken tot de eenheid van het geloof die door Paulus, de apostel van de heidenvolken, de gemeente, die het lichaam van Christus mag zijn, uitroept. Dank u wel, Vader, dat u het bent die zaken uitwerkt. En geef ons vanavond wijsheid, Vader, in het overdenken over de dingen die we horen. En dank u wel dat u ons daarin nabij wilt zijn. De lof, de eer en de dank komt u toe. Want we willen het van u weten, Vader. En u leidt ons in Christus Jezus' naam. Amen. Ik geef u 2 teksten mee om de avond en ook om de avonden te beginnen. De eerste tekst lees ik u uit Efeze 4. En ik doe dat niet uit een parafrasevertaling, à la het boek. Ik doe dat vanuit de grondtekst, zoals die gevat is in Nederlandse woorden. Dus gebaseerd op het Grieks. En ik lees u daarom uit Efeze 4. En ik doe dat vanaf vers 11. Ik lees een aantal versen om u te bepalen bij waar het om gaat. In dat grote gebeuren zegt de apostel Paulus in Efeze 4 vanaf vers 11. En deze geeft zowel apostelen als profeten als evangelisten te bewerken. Want zaken gebeuren niet hapsnap, maar gebeuren stelselmatig, systematisch. De tweede tekst die ik u wil meegeven is ook een concordante vertaling die u nog niet hebt, maar die bezig is te ontstaan. Dat komt uit Colossenzen 2 en ik lees u daar de verzen 6 tot en met 9. Daar zegt dezelfde apostel Paulus in Colossenzen 2 vanaf vers 6 in een proeven van concordant vertalen. En u weet dat we heel dicht daarbij zitten op de grondtekst, willen zitten op de grondtekst. Want die tekst is datgene wat God ons in handen geeft. Zijn de zaken die hij ons wil laten weten. En heeft die tekst stuk voor stuk allemaal voor u. U kunt woord voor woord, als ik het zo even mag zeggen, de vertaling controleren. Het is niet door mijn gedachten gegaan en geparafraseerd, in eigen woorden naverteld, wat ik denk dat er staat. Het is wat we met elkaar bestudeerd hebben. En daar zegt Paulus dan in Colossenzen 2 vanaf vers 6. Zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, aangenomen hebben, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend in het geloof. Zoals jullie werd onderwezen erin, overvloeiend in dank. Zie toe dat er niemand zal zijn, die jullie meesleept door filosofie en lege misleiding. In overeenstemming met de overlevering van de mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus. Want in hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk en jullie zijn compleet gemaakt in hem, die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht. Het gaat erom dat niemand jullie meesleept door filosofie en lege misleiding en dan de trits die erachter staat. Die teksten wil ik u graag meegeven. En we gaan lezen in de tekst. U ziet dat die tekst bestaat uit 5 genummerde bladzijden en een bijlage die in de loop van het verhaal vanavond aan bod komt. U ziet erboven staan dat we u willen toerusten. En dat doen we op avonden en we praten met elkaar over Rick Warren, Bill Hybels en Robert Schuller. Dat zijn 3 mannen die met elkaar te maken hebben, waarbij ik zou kunnen zeggen Schuller is de vader van deze zaak en Rick Warren en Bill Hybels zijn zijn leerlingen. Even makkelijk gezegd. We gaan kijken. verwarrend doel gericht? Gaat het om geleid te worden door Gods geest? Hè, of is daar dat verwarrende doelgerichte aan de gang? Het artikel dat ik hiervoor gebruikt heb is een artikel van de man die daar wordt genoemd, Mac Mahon. Onder de titel De op zoekende gerichte manier van naar de kerk gaan, schrijft T.A. Mac Mahon over de beweging die tegenwoordig heel veel evangelische gemeenten stormenderhand verovert. Het gaat, en dan goed luisteren, want dat willen we u heel graag laten begrijpen, het gaat om een wijze van evangelisatie, dus om het bereiken van niet-gelovigen. Het gaat om een wijze van evangelisatie die gebruik maakt van de nieuwste marketingtechnieken. U weet dat als een bedrijf een product wil verkopen, dan maakt hij daar een plan voor van hoe krijg ik dit product zo in de markt dat ik er kopers voor heb. De onderzoeken zijn erop gericht om met de consument in spe te praten, te verstaan wat hij wil. Dan komt daarna het product naar hun smaak en behoefte. Dus het gaat om een wijze van evangelisatie die gebruik maakt van de nieuwste marketingmethode, technieken. Kenmerk is, daar krijg je het, dat evangelisatie begint met een onderzoek naar degene die verloren gaan. Een van de gemeenten die bij deze beweging betrokken is, noemt dat de zoektocht naar onkerkelijke Harry en Marie. Of zoals Warren het noemt, ik zoek, hoe noemt hij de onkerkelijke man? De gemiddelde mens die je zoekt, dat is Saddleback Sam. Je kan het niet mooier in het Nederlands zeggen dan op zijn Amerikaans, maar Saddleback is dus de kerk die van Rick Warren is en Saddleback Sam, je zou kunnen zeggen dat is de gemiddelde klant. En het woord klant moet u even dan markeren als u dat erbij zet. Dit onderzoek vraagt de niet-kerkelijke, goed lezen, vraagt de niet-kerkelijke wat de dichtstbij gelegen plaats om een dienst bij te wonen zou moeten bieden. Om het bezoeken ervan voor hen aantrekkelijk te maken. Nou, kom je met de auto, dan wil je een goede parkeerplek, toch? Dus je noteert, er is behoefte aan zoveel goede parkeerplekken. Zo breng je de behoefte van de klant in beeld. Dus dit onderzoek vraagt de niet-kerkelijke wat de dichtstbijgelegen plaats om een dienst bij te wonen zou moeten bieden om het bezoeken ervan voor hen aantrekkelijk te maken. Hoort u het? Het moet aantrekkelijk gemaakt worden. De vragenlijst geeft aan wat de kerk zou moeten veranderen om effectief te zijn, om doeltreffend te zijn. In het aantrekken van die niet-kerkelijke, want die willen ze binnen hebben, als ook hoe ze vastgehouden kunnen worden en tenslotte en gewonnen voor Christen. U ziet gewoon hier wat ze willen, letterlijk. Degene die deze marketingbenadering ontwikkeld hebben, garanderen groei van de kerk. Dus het criterium is, het moet groeien. Als het groeit, is het goed. En wees dan niet zo vervelend dat je zegt dat je kritiek hebt. Het groeit toch, dan is het toch goed? Dus kwantiteit is bepalend. Snap je wat ik bedoel? Even het aangeven, hè? Degene die deze marketingmethode ontwikkeld hebben, garanderen groei van de kerk wanneer, als je nauwgezet hun beproefde technieken in praktijk brengt. Daar heb je het al. Je moet dus precies doen wat zij zeggen. En dan werkt die aanpak. Waar het me nou om gaat is, er staat hun beproefde technieken. Dan leest u, als u de informatie zou zien, dan komt u namen tegen. Of ze schrijven in elkaars boeken voorwoorden. Of ze noemen elkaar hoeveel ze van elkaar geleerd hebben. Dan kom je daar mannen tegen als Peter Zenger, Peter Drucker, John Maxwell en nog vele anderen. Maakt het niet uit, vergeet het maar. Het komt op een blaadje te staan in het woordenlijstje. Maar het zijn beproefde technieken. Met andere woorden, hier ben ik, daar wil ik naartoe en ik wil er zo komen. Helemaal vastgelegd. Dat geldt voor, die technieken zijn beproefd. Die worden dus nu in Amerika losgelaten op gelovigen. Maar zijn al beproefd in bedrijven, worden al uitgebreid en zijn beproefd bij de politiek. En ik moet ook zeggen, het is mijn vak, ik kom dezelfde terminologieën tegen in het onderwijs. Met andere woorden, men heeft een techniek, men heeft een systeem, men heeft een proces dat geleid ergens naartoe gaat. Ja, doelgericht. Amerikaans purpose driven. Ja, het doel, hij heeft de middelen. Het doel bepaalt waar je naartoe gaat en de stappen op weg en naartoe staan op papier. Dus ik denk dat u daar bijvoorbeeld bij de tweede avond veel meer over hoort en bij de derde avond de achtergronden nog wat duidelijker in beeld krijgt. Het zijn beproefde technieken en ik zal u er daar nog wat van laten horen straks. Maar ik geef u nu eerst even wat dingen aan. Een van de dingen die opvallen is Er moet sprake zijn van een systematisch denken, systeemdenken heet dat. En de tweede term die ik geleerd heb op wat managementcursussen die ik van mijn schoolleiding moest volgen, waarin het komt om voortdurende verandering. Er is een continu proces van veranderen. En als je dat dan meemaakt, dan zit je erin en dan denk je, is dit het nu? En als je dan gaat lezen in de zaken die hiermee te maken hebben, dan denk ik ineens van, hé, dat bedoelde je. We zijn een lerende organisatie. De term komt op papier voor u. Oh, dat bedoelde je. Met andere woorden, dat voortdurend veranderen, dat is een iets wat in het onderwijs op het ogenblik erin wordt gesjouwd. Mag ik het zo zeggen? Politiek, onderwijs, elke vorm van educatie, bedrijven, nu ook kerken, worden op diezelfde beproefde manier aangepakt. Wie leidt nou wie? Zou je kunnen zeggen. Modelgemeente. Er staan twee gemeenten model voor deze beweging. He, die kerkgroeibeweging. De eerste is, misschien bekend, vast wel eens gezien in een radiogids of in een van de christelijke bladen, de Willow Creek Community Church, oftewel Willow Creek voortaan. Die zit in de buurt van Chicago en wordt geleid door Bill Hybels. En de tweede modelgemeente, Saddleback Valley Community Church, ergens ten zuiden van Los Angeles, Lake Forest, Californië, en die wordt geleid door Rick Warren. Nou is er één ding wat je zou moeten opvallen, namelijk dat ze gigantisch veel impact hebben, heet dat netjes, hè? Invloed hebben. Hun invloed is ook verbijsterend. In 2004 woonden 100.000, kijk je naar de aantallen, 100.000 kerkelijke leiders, minstens één leiderschapsconferentie van Willow Creek bij. Meer dan 250.000 predikanten en voorgangers en kerkelijke leiders uit meer dan 125 landen bezochten seminars van Saddleback Valley. Een seminar, dat is een bijeenkomst waarop vakmensen over één bepaald onderwerp praten en daar instructie op geven. En wekelijks ontvangen meer dan 60.000 predikanten en voorgangers wereldwijd de wekelijkse nieuwsbrief via e-mail. We praten over, zeker als ik denk aan Saddleback, en dat geldt voor Hybels net zo hard, je praat over een van de invloedrijkste kerken op deze wereld. Met een enorme invloed, een enorme impact heet het dan netjes. En dan zou je kunnen zeggen, ja, hij pakt zeker alleen die groepering. Het is niet alleen de evangelische of de evangelicale, het is niet alleen baptisten, maar het is rooms-katholiek, het is protestant, zelfs van de liberaalste kant tot de zwaarste kant. Hè, dit is een zaak die zijn mensen binnenhaalt. Ik heb ze staan, of fundamentalistisch, noem het maar op, Pinksteren, men wordt er enorm, men heeft een enorme invloed in alle kringen. Dus het gaat om alle, zoals dat chic heet, denominaties. Het is niet zo dat je zegt, oh, dat is Pinksteren, of oh, dat is, nee, het is dus dwars door alles heen. Dus vrijzinnig protestant gaat net zo hard eronder als Rooms-Katholiek, als Baptisten, als vult u alle richtingen maar in. Als ik u even laat zien, doelgerichte gemeente van Rick Warren, dan wordt op de laatste pagina van zijn boek genoemd een organisatie, PDC Nederland, Purpose Driven Church, hè, doelgerichte gemeente Nederland, en die zit in Giessenburg. En daar kunt u alle materialen aanvragen, video's, je kunt trainingen bijwonen, en dan worden er evenzo wat dingen genoemd. Er zijn predikanten en voorgangers die op algemene conferenties komen, er zijn speciale conferenties voor kinderleiders, tienerleiders, leiders van zogenaamde kleine groepen en gemeentestichters, kortom, en dan wordt er even vermeld, enkele tientallen Nederlandse predikanten en voorgangers hebben al zo'n leidersconferentie bijgewoond. Met andere woorden, ook in Nederland, om u heen, u hoeft niet ver te gaan, ook in het Rotterdamse, maar gewoon, zeg maar, in de Randstad worden dit soort zaken overal gevolgd. En hebben zo hun gevolgen. Hè, daar komen we op, want het gaat niet zomaar. We kijken eerst met elkaar naar Willow Creek. McMahon vertelt van een onlangs aan Willow Creek Community Church gebracht bezoek. Het lijkt of er kosten nog moeite zijn gespaard om de massa's te trekken. Achter de zwanen die over een meertje glijden, zie je gebouwen die evengoed het hoofdkantoor van een bedrijf of een bovengemiddeld winkelcentrum zouden kunnen zijn. Vlak naast de kerkzaal is een grote boekwinkel en een uitgebreid eeteiland dat op 5 plaatsen allerlei soorten voedsel verstrekt. Een enorm scherm biedt degene die geen plekje in de zaal konden vinden de gelegenheid de gang van zaken in de zaal te volgen. De ruim opgezette zaal is volgestopt met geavanceerde techniek. Het nieuwste van het nieuwste. Het puikje, hè, noem maar op, staat er. Drie grote schermen. Een ultramodern geluids- en lichtsysteem voor multimedia. U kent dat wel, weet u wel. Alles wat dat maar te maken heeft met beeld, geluid, tekst. Het wordt enorm op een elektronische manier op de mensen zeg maar overgebracht. Toneel- en muziekuitvoeringen. Indrukwekkend, maar niet uniek. Onder de megakerken, onder die hele grote, heel geweldige superkerken. Ik kan me herinneren in het verre verleden, toen ik met Amerikanen te maken had, dat er een keer een heel kritisch liedje gezongen werd over dit soort megatoestanden. En dat heette Superchurch. Ik heb het vanmiddag even gedraaid. Misschien komt dat nog. Niet uniek onder de megakerken met een bereik te verlorenen door wat hen ook bezighoudt, denken. Dus zorg dat je ontdekt wat ze denken, waar ze zich op richten, waar ze mee bezig zijn. Sluit daarbij aan en je hebt ze binnen. Grote kerken in het hele land hebben bowlingbanen, profbasketbalzalen met tribunes, fitnessruimten, pluisjes, zalen voor theaterproducties en, och tuurlijk, McDonald's. Dat alles ter bevordering van het evangelie, wordt gezegd. Al komt het allemaal imponerend over, er is nog wel het een en ander op te merken. Het officieel vastgelegde doel van opzoekende gerichte gemeenten is het bereiken van hen die verloren gaan. Hoe bijbels en prijzenswaardig ook, dat kan niet gezegd worden van de methodes die gehanteerd worden in de pogingen dat doel te bereiken. Dus de zoekenden, dat zijn dus de ongelovigen, de geestelijk zoekenden, dat zegt men, de seeker-friendly heet het officieel, daar moet je vriendelijk voor zijn. Ik heb het maar vertaald met opzoekende gerichten. Waar het om draait is marketing. U kent waarschijnlijk wel de term de klant is koning. Misschien wel het wat door u gebruikt als iemand u iets niet geeft zoals u het hebben wil. Ik dacht dat hier de klant koning was, zo kom ik niet meer terug. Nou, u bent het levende bewijs dan op dat moment van marketing. Want marketing zegt tegen de winkelier, je moet klantvriendelijk zijn. En denk erom, je moet die klant binden, want hij moet weer terugkomen. Hè? En een goede winkel doet dat allebei. Of u krijgt een mailtje waarin u wordt uitgenodigd en u krijgt wel 10 euro korting op een jasje van 200 euro. Wat een enorme klantenbinding. Hè? Marketing, dat is dus heel duidelijk. Je moet terugkomen. We beginnen met marketing als een techniek. Het is een techniek, hoor je het? Ik denk dat je op een hele andere manier zou kunnen werken. Je zou van ze kunnen houden. In die zin, je zou er betrokken bij voor kunnen bidden en dat soort zaken meer. We beginnen met marketing als een techniek om hen die verloren gaan te bereiken. Nou, wie was de grote man daarachter? Eigenlijk heeft marketing te maken met het in kaart brengen van consumenten. Moet ik dus een ongelovige, een niet-gelovige, gaan zien als een consument? Want zo wordt hij wel dadelijk benaderd. Nou, wie heeft dat allemaal voor het eerst bedacht? Het is de bekende, de pionier van dit soort zaken is Robert Schuller. Weet u wel, de man van Hour of Power. De pionier die hij was van wat ze dan noemen de Church Growth Movement, oftewel de kerkgroeibeweging of gemeentegroeibeweging, is Robert Schuller. Wat deed Robert Schuller? Hij was, ik lees u voor uit een verhaal dat over hem geschreven is, een profiel van Robert Schuller. Nou, behalve dat hij in 1926 geboren werd en dat hij van Nederlandse afkomst is, groot werd in de Reformed Church in Amerika, is hij uiteindelijk predikant geworden. En die groep heeft hem gestuurd naar Orange County in Californië. En daar moest een nieuwe kerk worden gesticht. Nou, hij is begonnen in een drive-in theater. Hè, waar je met je auto in kon binnenrijden, in die auto kon blijven zitten en ondertussen de kerkdienst kon volgen. Maar wat deed hij in die 2 jaar dat hij daar zat? Hij ging met een vragenlijst de mensen lang. En wat vroeg hij ze? Als je naar de kerk gaat, wat wil je dan in die kerk beleven? Wat wil je in die kerk meemaken? Wat zoek je dan in die kerk? En wat hij dan zegt letterlijk het citaat, tot zijn verrassing ontdekt Schuller dat de meeste mensen zelfs niet het verschil wisten van het Oude en het Nieuwe Testament en het kon hen niet schelen. Toen realiseerde hij zich dat het geven van bijbelstudies op zondagmorgen tijdens de aanbiddingsdienst de meeste onkerkelijke mensen helemaal hun rug zou doen toekeren. Toen vroeg hij de mensen welk soort kerk ze zouden willen bijwonen. Ze wilden licht, schoonheid, stilte, mooie muziek, vriendelijke mensen, programma's die aansloten bij hun noden, preken die niet verveelden, beter nog preken die zelfs geen preken waren. Ze verlangden naar een plek waar ze zich comfortabel konden voelen. Toen besloot hij, uit 1983 geciteerd uit het boek Robert Schuller, The Inside Story, hè, het verhaal vanuit de binnenkant. Hij besloot zijn preekstoel nooit meer te gebruiken als leerplatform. En wat ontdekte Schuller? Wat dus zeg maar zijn gevolgen heeft gehad. Hij zei eigenlijk heel duidelijk, ik preek alleen maar over positieve dingen. Ik wil alleen maar positieve dingen zeggen. Niet praten over dingen waarvan mensen denken, moet dat nou? Zonde, bloed van Jezus Christus, zonde rechtvaardige, vloekhout van Golgotha. Alleen positieve dingen. En een naam die hem daar enorm bij geholpen heeft, is de bekende Dr. Norman Vincent Peale met zijn boek De Kracht van het Positief Denken. In 70 begon het hele verhaal van Hour of Power. Ik hoor het ook wel bij ons zijn mensen verslaan. Dat wordt op dit moment bekeken in meer dan 175 steden, 2 tot 4 miljoen mensen. En 20.000 mensen hebben sinds 1970 in zijn Instituut voor Succesvol Kerkleiderschap zijn cursussen gevolgd. En wat dat betreft heeft die Schuller een enorme, zoals dat dan weer heet, ik word een beetje gek van het woord, impact. Hij is in de leer gegaan, Robert Schuller, bij het bedrijfsleven. En wat heeft hij gedaan? Ik heb een evangelie en dat ga ik verkopen. En zoals een bedrijf zijn producten verkoopt, zo verkoop ik het evangelie. Ik ga diezelfde principes die zij hanteren toepassen bij de start en opbouw van de gemeente die ik wil stichten. Dus marketing, technieken uit het bedrijfsleven toegepast om een gemeente te laten gaan groeien. Nou, de eerste die hem volgde was Bill Hybels. Die heeft die aanpak van Schuller overgenomen in Willow Creek en verder geperfectioneerd. En toen kwam Warren, die zei, ja, die aanpak ligt me wel, maar ik ga daarnaast, en dat heeft hij verder toegepast, ik ga de technieken uit die wereld ook en in die kerk stoppen en gebruiken. En dan heb je ze eigenlijk bij elkaar, Schuller, Hybels en Warren, de leermeester en zijn succesvolle leerlingen. En u komt daar ook de naam George Barna tegen. En dat is een man die enorm is in het samenstellen van christelijke enquêtes. Want wil je weten wat je klanten willen, moet je ze bevragen. U kent het wel, dat telefoontje op het meest onmogelijke tijdstip. Mag ik wat vragen stellen? Bent u tevreden? En wat ben je dan ontzettend vervelend als je altijd tevreden bent? Ik kan u aan niks kwijt. Nee, klopt. Ik ben voorzien van alles. Dank u wel. Marketing. Eigenlijk zijn we terug in de tekst. Heeft marketing te maken met wat zijn de behoeften van de consumenten? Wat zet hen aan tot de aanschaf van iets? George Barna, door het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today de kerkelijke groeigoeroe genoemd. Dat moet ik misschien 10 keer uitspreken. De kerkelijke groeigoeroe genoemd. Claimt, eist op dat zo'n benadering essentieel is. Heel belangrijk voor de gemeente. In onze door het marktdenken bepaalde maatschappij. De kerkleiders van deze beweging geloven rotsvast in de marketingbenadering en zeggen dat ze geen water in de wijn hebben gedaan ten opzichte van het evangelie. En de vraag die je terecht mag stellen, zou dat zo zijn? Ten koste waarvan groeit het zo? Dat is een hele eerlijke vraag. Dus ik begin met het kopje consumenten, waarbij ik dus mijn dingen afvraag. In de eerste plaats, er komt eigenlijk ook nog een tweede plaats. In de eerste plaats passen het evangelie en nog belangrijker de persoon, Jezus Christus, niet in welke marketingstrategie dan ook. Het evangelie en onze Heer zijn toch geen producten die verkocht moeten worden? Ze kunnen niet aangepast worden aan de behoeften van onze stem de consument prettig cultuur. U kent dat woord nog vanuit het verleden. Broeder van Hoeven gebruikte dat graag, hedonistisch. Weet u wel, op genot gericht. De consument is op genot gericht. Die moet je aaien, over zijn bol strijken, zodat hij het graag koopt wat je aan te bieden hebt. Als u wel eens in zo'n marketing situatie heeft meegedraaid, dan stellen ze ook die vraag. Ik kan me herinneren, ik werd betrokken bij een bekend scheerapparaat van Nederlandse afkomst. En dat heb ik dus 2 jaar ben ik daarbij betrokken geweest. En dat was puur van, hoe komt het op je over? Wat voor status vind je dat het heeft? Denk je dat het chiquer is met blauw? Of moet er de grijs naast? Kortom, dat soort fratsen. En ik had zoiets van, waar ben ik aan begonnen? Maar goed. Uiteindelijk toen was het klaar. En toen lag daar die machine. En elke keer de laatste vraag aan mij, wilt u het product nu kopen? Nee, ik ben zeer tevreden met mijn Duitse scheerapparaat. Heel irritant. Tot het laatste toe. En toen, uiteindelijk kwam het van, hoe wilt u het kopen? Moet het verkocht zijn in een blauwe doos met zwart fluweel of een grijze doos met rood fluweel? Kortom, stem de consument prettig. Aai hem over zijn bol en zorg dat hij koopt wat hij niet nodig heeft, toch? Elke poging om een compromis te sluiten, een tussenoplossing te sluiten, te hebben met betrekking tot de waarheid wie Christus is en wat hij voor ons gedaan heeft, werkt niet of averechts. Hoe kan je nou ten aanzien van de zaken die God zegt, ten aanzien van de zaken die Paulus zegt in de brieven, hoe kan je daar een compromis bij sluiten? Moeten zij die verloren gaan beschouwd worden als consumenten? Als zij het volledig voor het zeggen hebben, moet dan alles wat aanstootgevend is, opzij gezet, opgelapt of afgezwakt worden om hen te bereiken? Dus je slikt een heleboel belangrijke zaken in, want je wil ze zo graag binnen hebben. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. U zal straks merken, zonder dat mensen het willen, staan ze op een vreselijk dieet. Is dat dan wat er moet? Moet je ze zo bereiken, inleveren waar het om gaat, of dingen niet zeggen omdat je ze anders voor het hoofd stoot, met de bedoeling ze maar binnen te hebben? Ik vraag me af of dat een methode is. Leidt niet de geest daarin, op grond van wat er staat geschreven, in plaats van marketingtechnieken en methodes. Ik denk, als ik daarnaast denk over het evangelie van genade en verzoening, en ik zie de ruimte die God ons daarin als gelovigen geeft, en ik lees over de klem die daar voorgangers uitoefenen op hun gemeenteleden, want ze moeten een soort contract ondertekenen en de voorganger volgen en al die soort zaken meer, dan heb ik het idee dat ik ergens door iemand in de klem word gezet, terwijl God me in de ruimte van de genade zet. Ons in de ruimte van de genade zet. De schrift is duidelijk en ik laat het u even horen. De eerste lees ik u voor, u kent dat wel. Wat doe je dan binnen zo'n groep? Met bijvoorbeeld 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises, ik lees NBG, is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Ik denk, als je dat leest, dan is het dus logisch dat je spreekt over wat het kruis betekent. Over dat wat de Zoon van God aan het vloekhout bewerkte. En over al die zaken die waar je niet omheen kunt, want als je dat negeert, negeer je de kern. Nou, dan ben je prettig gestemd, genotzoekend bezig en in wezen laat je de kern liggen. Of ze leiden je langs de kern. En ik denk dat dat goed is. De schrift is duidelijk. Er hoeft niks opzij gezet, opgelapt of afgezwakt te worden. Dan staat er, en ik ga verder in de tekst, een aantal op zoekende gerichten, of seeker-friendly heet het zieker, zoekervriendelijke kerken, probeert daarom dit negatieve aspect te vermijden door alleen te spreken over wat een mens eraan heeft om gelovig te worden. Wat heb ik eraan om gelovig te zijn? Wat levert het me op? U kent die term toch om u heen? Wat levert het me op als ik ermee bezig ben? Een generatie die op koopjes uit is en zegeltjes spaart. Ik heb het me even naar Nederland toegepast. Ik weet niet of ze in Amerika zegeltjes sparen. Moet dat toch aanspreken? Wat levert het me op? Al spreekt het aan en brengt het velen op de been, de vraag ligt er, is dat het doel van evangelie verkondigen? Te zeggen, ga geloven, want het levert je dit op. Snapt u even nu gechargeerd gesteld? Is dat het doel van een gelovige? Dingen om over na te denken. En dan is een term die u ook bij, en als ik een naam noem, noem ik dat niet met de bedoeling iemand te diskwalificeren. Maar die term ken ik ook, vooral positief, of zelfs alleen positief, die ken ik ook bij Billy Graham. Ja, ik bedoel het niet vervelend, maar die termen liggen er. Je hoort dan mensen wel eens heel duidelijk zeggen, al dat Amerikaanse, moet dat ook zo naar Nederland? He? Dan kan je natuurlijk zeggen ja of nee of zeggen, daar heb ik het niet over. Maar het feit is, het lijkt wel in sommige kringen, als het uit Amerika komt, is het goed. En ik denk dat als je het hebt over gemeentevorming, en over opbouw, en over dat wat God doet, dat Paulus luid en duidelijk is. En dat we geen technieken hoeven toe te passen, dan alleen onverkort het evangelie te verkondigen. Vooral positief. Dus in de eerste plaats ging het over consumenten. Het tweede woord is vooral positief. In de tweede plaats, als je hen die verloren gaan wilt aantrekken op basis wat hen interesseert, dan doe je vooral een beroep op vlees. En u weet wat ik met vlees bedoel. Gewoon niet de slager, maar met dit vlees bedoel ik de van God afgewende kant van de mens. Bedoel ik die zielse mens, die achter zichzelf aanloopt of achter elke zaak aanschouwt als het maar wat oplevert. Maar je doet vooral een beroep op vlees. Of je pas je daaraan aan, bewust of onbewust. Het lijkt de standaard werkwijze van dergelijke kerken. Ze doen na wat populair is. U mag kritisch kijken naar onszelf, denkt u eraan? Dat is ook hoe naar mij wordt gekeken. Moet dat zo'n muziekgroep in de hoek? Snapt u? Dat is omdat mensen nadenken en misschien wel ergens verdriet hebben meegemaakt. In hun context, mag ik het zo zeggen, in hun geestelijke gang die God met ze ging. Is wat je moet doen al wat populair is dat ook wat wij moeten doen? Een van de discussies die je bijvoorbeeld bij het gebruik van muziek, maar ik ga nu een heikel punt aansnijden, ik ga er gauw langs dadelijk. Maar als je muziek wilt gebruiken, hè, om dat soort zaken te bereiken, mensen te bereiken, noem maar op. Is dan elke muzieksoort geschikt? Daar kun je een hele avond pittig over discussiëren en er niet uitkomen. Hoewel, nou, wat doen zij? Ze passen zich aan die niet-kerkelijke. Dus ze passen zich aan hen in hun vlees. En wat doen ze dan? Hoe krijg je ze binnen? Top 40 muziek. Dus dat is iets waar we heel erg over nadenken. Ik vind soms ook bepaalde moderne liederen schrijnend door hun oppervlakkigheid en hun onschriftuurlijkheid. Misschien zeg ik nou iets verkeerds, maar dat bedoel ik dan niet. Misschien moet ik het dan niet zeggen, maar ik doe het toch. Als ik dan moet zingen, ik hou mijn mond, maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Als ik dan moet zingen dat Jezus geknakt als een roos werd weggegooid, dan denk ik, waar staat dat dan? Daar heb ik moeite mee. Dat zingt niet bij mij. Snap je wat ik bedoel? Misschien choqueer ik u nu, bedoel ik helemaal niks mee. Maar ik vind, het is geen Bijbels beeld. En als ik zingen wat God zegt. En dat mag dan persoonlijk een lied zijn, prima. Maar we moeten uitkijken dat veel van datgene wat overwaait, dat is zelfs de kritiek binnen een beweging als opwekking die kijkt naar hun eigen bundel, het is soms wel heel erg lichtvoetig en oppervlakkig. Want we zingen niet omdat we de tijd moeten vol zingen tot de preek, maar vraag maar aan Hans Maisan en degene die liturg zijn, we bidden voor de liturgen dat datgene wat we zingen, voorbereid op datgene wat straks verkondigd mag worden. Dus is daar dan top 40 muziek voor nodig? Wil ik best een discussie over gaan en kom niet met jou en de heer met zijn. Ik snap het. Maar ik wil u er even goed bij bepalen. Ze doen na wat populair is. Dus top 40 muziek. Muziek waarbij het oog ook wat wil. He, dus dan ga je met dames werken en flitsende lichten en dat soort zaken, denk ik. Boeiende multimedia presentaties. Ingebouwde videomededelingen enzovoort. En vooral de hele positieve boodschap in niet meer dan 30 minuten. Want anders geef je aanstoot. Dan denkt iemand, jongen, het is nu al 35 minuten, dan heeft hij bij ons veel problemen. Het is nu al aanstootgevend, vindt men dat. Dus je moet niet aanstoot geven, een van de lijnen van Robert Schuller. Dergelijke boodschappen zijn vaker wel dan niet. Goed wat ik luisterlijk bedoel, hè? Vaker wel dan niet. Actueel. Wij wel eens te weinig, ja. Therapeutisch. Sta ik daar als een psychotherapeut op het podium en kies hun termen en leg uit hoe? Er cirkelen vooral om zelfontplooiing. Wat heb ik eraan? En hoe de Heer tegemoet kan komen aan de noden van een mens en hem kan helpen zijn problemen op te lossen. Ik bedoel, vaker wel dan niet. Waar zit dan het woord, hè? Daar gaat het me om. Waar zit dan het woord? Je komt dan met een heel duidelijk woord terecht in wat is geworden in Amerika ervaringsindustrie. Het is business en het levert op. En als u de foto's zou zien en de video's zou zien van hun kerken, van de inrichting van die kerken, nou dan levert het op. Ik bedoel het alleen maar constaterend. Al past een toenemend aantal gemeenten deze aanpak toe, er blijven onderzoekers die opmerkzaam blijven. Dat ook kunnen zeggen, kritisch blijven. Predikant Gary Gilly citeert in zijn boek This Little Church Went to Market. Deze kleine kerk ging de markt op, ging de boer op, moet je het zeggen. Het marketingtijdschrift American Demographics. Het zegt dat mensen spiritualiteit zoeken, niet godsdienst. Dat is wat om over na te denken. Ze zoeken wel iets dat er bestaat. Snapt u? Er is wel iets. Als ik naar deze maatschappij kijk, of naar de natuur, dan is er wel iets. Het gaat om een soort geestelijk iets. Geen godsdienst. Achter deze verschuiving zit de zoektocht naar een ervaringsgeloof. Kunt u zich wat bij voorstellen, hè? Een religie van het hart, niet van het verstand. Het is een religieuze uiting die leer en dogma's relativeert. Betrekkelijk, joh. En geniet van de directe ervaring van het goddelijke. Of dat nou de Heilige Geest, een kosmisch bewustzijn of je ware zelf genoemd wordt. Maakt niet uit, je bedoelt toch hetzelfde allemaal? Vinden zij. Het is praktisch en persoonlijk. Het gaat meer om het verminderen van stress dan om redding. Het is meer therapeutisch dan theologisch. Het gaat erom of je je goed voelt. Niet om goed te zijn. Het gaat evenveel om het lichaam als om de ziel. En daarom zeggen sommige marketinggoeroes, dat is ervaringsindustrie geworden. Dan geef ik u wat aan. En ik zou bijna, maar dat valt buiten het kader van deze avond, ik zou u een stuk kunnen noemen, ik heb dat een keertje of 10 gelezen. Het stond in een van de christelijke dagbladen. En het ging over dertigers. En ik heb het gelezen en dan vallen de zaken die je ervaart en constateert, vallen ineens in een patroon. Je leest dingen die hier staan. Praktisch en persoonlijk, het gaat om de stress die ik moet verminderen, het is therapeutisch, ik moet me goed voelen. Feel good beweging, zeggen ze dan ook wel eens. Wat is namelijk aan de hand? Dogmatisme, of dogma's en absolute waarheid, uit. Dat telt niet meer zo erg. We zitten ook in het moderne Nederland volop in die richting. Postmodern heet dat dan, hè? Het gaat er niet om, joh, je bedoelt toch hetzelfde als ik. Het is toch fijn dat hij gelooft? Je krijgt allemaal van dat soort masserende opmerkingen naar je hoofd. Nou, ik denk dat het goed is om daar iets bij te lezen. Als ik dat te midden van de aantekeningen kan vinden. Ik vond het heel frapperend om dat tegen te komen. Hoe werkt dat dan? Kijk, als we tegen een kind zeggen, wie is jouw vader in de hemel, dan krijg je antwoord. Als je aan een kind vraagt dat godsdienstig opgevoed wordt, dat met de Bijbel wordt grootgebracht, dat leert bidden, dat vader leert bedanken. Noem op maar, zoals wij met onze kindertjes bezig zijn op zondagsscholen, maar ook thuis. Hè, lezend uit de kinderbijbel en al die dingen maar op. Wat je als ouders bidt, hoopt, zoekt, wil, dat is dat zo'n kind hem gaat kennen. Hem die zich uitdrukte in de Zoon, de levende God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat een kind zich realiseert, ik heb ook nog een vader in de hemel. Even dat soort lijntjes, hè? Daar bid je voor. En als jij dan tegen zo'n kind iets zou zeggen, dan krijg je van zo'n kind een heel eerlijk antwoord. Nou, dit is gebeurd in Amerika, in Seattle en omgeving. Daar werd een mevrouw, een onderwijzeres, het volgende gevraagd. Ze had tegen de kindertjes gezegd, om even te geven, dogma en absolute waarheid zijn uit. Ja, in is, ik vind. Ik denk, ik meen. Fijn dat jij dat zegt, maar ik vind het anders. En jij moet me accepteren, je moet me ook niet, zeg maar, willen beleren. Jij mag vinden wat jij vindt, maar laat mij erbuiten, ik vind wat ik vind. Nou, wat had ze tegen die klas gezegd? Als ik 3 dingen zou mogen wensen, zou ik, puntje, puntje, puntje. En een klein mannetje schreef toen het volgende, zou ik een heleboel willen, maar vooral, ik zou God willen ontmoeten en dat al mijn vriendjes christenen worden. Nou kwam er een probleem tevoorschijn, want dat had de juf niet bedoeld. Want datgene wat de kinderen zouden zeggen, zou aan een muur van de school worden opgehangen om aan de andere kinderen te laten lezen en aan de bezoekers van die school. Toen zei ze, nee, dat kan niet op de open huismuur, want dan leest iedereen dat. Je moet erachter zetten, want je wilt toch je vriendjes niet pijn doen? Nee, tuurlijk niet. Dan moet je erbij zeggen, als we dat zouden willen. Hij had een volgende opmerking gemaakt. Weer zo'n zin. Als ik iemand zou willen ontmoeten, iemand die ik heel graag zou willen ontmoeten, dan is dat God, want dat is mijn Vader in de hemel die me gemaakt heeft. En hij moest erbij zetten van die lieve juf, vind ik. In mijn opinie vind ik dat, vind ik. Zo zijn er nog een aantal. En toen kwamen de ouders van die jongen op school en die zeiden, hé, dat is niks voor mijn kind om dat erbij te zetten. Waarom heeft hij dat erbij gezegd? Nou, zei de juffrouw, ik vind het fijn dat hij het vindt, maar ik wil niet de gevoelens van andere kinderen pijn doen. Dus daarom moet erbij staan, vind ik, meen ik, denk ik. Maar het zijn toch, u wilt het toch de wensen van een kind hebben? Ja, dat is wel zo, maar ik wil niet dat het zo gaat, hè, dat iemand zijn mening gaat heersen in mijn klas. Iedereen mag het menen, maar moet het dan wel erbij zetten. Gewoon Amerikaans gebeurt. Even als een voorbeeldje van dogma en absolute waarheid zijn uit. Heel belangrijk om dat even te realiseren. En met dat stukje daarnaast, wat misschien best even lastig is, zouden we er een flink end mee kunnen komen. Ik lees u nog een klein stukje en dan gaan we pauzeren. Ik zit vreselijk in tijdnood, ziet u wel. Er is nog een punt dat vele predikanten over het hoofd schijnen te zien in hun enthousiasme over de kerk laten groeien door hen die verloren gaan aan te trekken. Alhoewel getallen lijken te regeren in deze op zoekende gerichte denkwijze, een verbazingwekkend aantal van 841 kerken in de Verenigde Staten hebben de megastatus bereikt en trekt wekelijks zo'n 2000 tot 2500 bezoekers. Realiseren weinigen zich dat zo'n forse toename van kerkbezoek niet komt door de toevloed van de niet-kerkelijke. Gedurende de laatste 70 jaar is het percentage kerkgangers in Amerika relatief constant gebleven, pakweg 43%. Na een piek van 49% in 1991, dus voordat deze beweging opkwam, nam het aantal weer geleidelijk af en kwam in 2002 weer op circa 42%. Maar nou de vraag, en die geef ik u dan de pauze mee in, waar haalt zo'n megakerk die bezoekers vandaan? De vraag die ik u voor de pauze stelde was, waar haalt zo'n megakerk die bezoekers vandaan? Die megakerk heeft zich dus uitgerust om zich aan de niet-kerkelijke aan te passen. Waar komen dan die bezoekers vandaan? Meestal komen zij van kleinere kerken, waar ze misschien wel de waarheid van het evangelie zondag na zondag in grote trouw verkondigd kregen, die niet geïnteresseerd zijn in zo'n methode, zo'n marketingtechniek om mensen te bereiken, maar die gewoon simpel het evangelie verkondigen of zich niet kunnen veroorloven. Hoe groot is trouwens de groep om kerkelijke Harry's en Marie's ten opzichte van de andere bezoekers? Pritchard, die een jaar lang onderzoek verrichtte in Willow Creek, stelde vast dat de niet-kerkelijke, kijkt u naar de aantallen, slechts 10-15% uitmaakte van de 16.000 bezoekers die de dienst bezochten. De diensten zijn ingericht en bedoeld om niet-kerkelijke te bereiken, met de methodes die niet-kerkelijke aanspreekt. En van die niet-kerkelijke zitten er 10-15% van de 16.000. Dus daar zitten de rest, 85% zit daar vanuit een gelovige achtergrond. Als dit percentage, zegt dan de schrijver van dit artikel, kenmerkend is wat zo lijkt te zijn, dan heeft zich een nogal verontruste situatie ontwikkeld. Duizenden kerken hier en over zee, onder andere in ons land, hebben zich veranderd in centra die niet-kerkelijken willen bereiken. Is dat bijbels trouwens? Is de gemeente niet veel meer een plaats waar gelovigen kunnen groeien en toegerust worden? De vraag stellen is een beantwoorden. Toch hebben dergelijke gemeenten zich op entertainment gericht. Stel dat je je verveelt. En zich van alle gemakken voorzien om maar aantrekkelijk te zijn voor de niet-kerkelijke bezoekers en hen zich op hun gemak te laten voelen in een nieuwe kerkelijke omgeving. Dus ze hebben zich aangepast om die niet-kerkelijke aan te trekken en om zich op hun gemak te laten voelen in een nieuwe kerkelijke omgeving. Om hen steeds terug te laten keren, klantvriendelijke klantenbinding, leest u het, vermijden ze het grondig onderwijzen van de schriften en wordt de nadruk gelegd op positieve, opwekkende boodschappen die bedoeld zijn om hen zich goed te laten voelen. Als Harry en Marie blijven komen, krijgen ze slechts een vaag idee van de Bijbelse waarheid. Ze worden dus niet gebracht tot bijvoorbeeld besef van zonde, oprecht berouw, etc. Wat erger is, ze krijgen psychologische gezichtspunten aangereikt die de waarheid ondermijnen. En hoe afschuwelijk ook, daar stopt het niet. Als u kijkt naar de bijlage die op dit moment voor u mag liggen, dan ziet u daar omschreven een bezoek aan de Saddleback-gemeente van Rick Warren. Want u heeft een heleboel gehoord en misschien vraagt u zich terecht af van hoe werkt dat dan? En dat is het laatste blaadje dat u aan uw 5 bladzijden toegevoegd gekregen hebt. Op 24 augustus 2003 bezocht David Cloud 2 van de 3 ochtenddiensten, 1 om 8 uur en 1 om 9:45. David Cloud trouwens is een baptist. Al de gebouwen bij elkaar beslaan een enorm terrein. De hoofdzaal biedt plaats aan vele duizenden mensen. De mensen hebben door de weekse kleding aan, of dat zoals dat tegenwoordig keurig heet casual, alsof ze bijvoorbeeld naar een sportwedstrijd gaan. De gids voor die zondag ziet eruit als een televisiegids, niet voor gewone, maar voor de Saddleback televisie. Muziek. Ik weet het, een heikel punt. De muziek was rock and roll, met 5 zangers, 2 elektrische gitaren, een drumstel, 2 saxofoons, een piano, een trompet, een trombone en een fluit. 3 nummers werden uitgevoerd met een soort nachtclub-effect, compleet met wervende lichten op de achtergrond en aantrekkelijke vrouwelijke zangeressen die meedijnen en dansen op de muziek. De mensen in de zaal leken niet deel te nemen aan de eredienst, ze keken naar de show die zich op het podium afspeelde. Rick Warren heeft gezegd dat wij de volgende generatie moeten bereiken door onze muziek. Nou zou je kunnen zeggen, wij hebben ook een trompet en een piano en een saxofoon en een drumstel en elektrische gitaren. We hebben ook een beamer. Ja, maar wordt de band, is die erop gericht om daar een wervelende show neer te zetten? Of om ons te begeleiden en op een fijne manier God tot lof en eer te zingen? En is de beamer bedoeld om allerlei wervelende lichtshows u te presenteren of die structuur van die tekst u onder ogen te brengen en de kernwoorden van die ochtend te projecteren? Ik ben niet negatief, wil niet negatief overkomen. Ik wil u laten zien de zaken, hoe ze dan kunnen functioneren. Ik denk dat een van de dingen, en dat mag ik dan terughoren van mijn leerlingen, dat een van de dingen die ze opvalt, want ze zeppen zich de pletter. Ze zien alle mogelijke denominaties voorbij komen en één van die kleuren is Eben Haezer. En wat hebben ze nou ontdekt? Wat is nou opvallend bij ons? Ik heb het nooit om gevraagd. Het wordt me zo gratis verteld. Jullie zijn serieus, hè, meneer? Je ziet bij iedereen een Bijbel, hè, meneer? Hij zegt, mag u van uw moeder in uw Bijbel schrijven? Met andere woorden, ze zien dat, waarom schrijft u in uw Bijbel? Zegt die moslimleerling, die de Koran als heilig, waarom schrijft u? Nou, ik heb daar vanaf deze week uitgebreid met mijn leerling over gepraat. En op een gegeven ogenblik hebben ze dus door dat het gaat bij ons om het woord. We studeren er blijkbaar in. We zijn ermee bezig. Iedereen heeft een Bijbel op school. Zelfs die jonge gasten, meneer. Dus zonder dat wij dat bedoeld hebben als marketingtechniek naar buiten, hebben het gewoon, dat is wat ons eigen is geworden. Een serieuze, zorgvuldige omgang met de schrift, omdat we ontdekt hebben dat God tot ons hart spreekt. En dat daarin dingen worden gezegd waarmee we kunnen leven tot zijn eer. Wat is nou de boodschap die ochtend door David Cloud geconstateerd werd? De titel was De kracht van één enkel leven. Het was een geestige, motiverende uitdaging aan alleengaande mensen om zich aan God toe te wijden. Moeder Teresa werd als voorbeeld gebruikt zonder kritische opmerkingen over haar ideeën. Kernzaken van Gods woord zoals zonde, afzonderen, gericht of terugkeren tot God werden niet genoemd. Alleen wat algemene opmerkingen over Bijbelse waarheid. Er werd geen duidelijk evangelie gepredikt. Sommige dingen die gezegd werden waren goed. Het probleem is, waarom het gaat is, wat er niet werd gezegd. Je zou kunnen zeggen, en ik bedoel dat niet negatief getoonzet, wat opvallend was, wat werd er bij de predikatie genegeerd? Wat werd er niet aan de orde gesteld? Alles bij Saddleback is oppervlakkig. Waarheid wordt zo verwaterd dat het geen duidelijke invloed kan uitoefenen op de mensen. In hun geloofsbelijdenis wordt wel over redding gesproken en de noodzaak van vertrouwen stellen in Jezus Christus, met name doet Warren dat zelfs meer dan Bill Hybels, maar er wordt niet over zijn dood, begrafenis en opstanding gesproken. Is dat dan geloof zonder Pasen? Is dat niet geloof zonder kern? Zondaren worden aangespoord om in hem te gaan geloven, maar dat wordt niet verder toegelicht. Je zou kunnen zeggen, ze zijn op dieet gezet. Een soort bloedarm dieet. Waardoor ze niet krijgen wat ze moeten hebben. Ik heb het niet over die 15%. Ik denk aan die 85% gelovigen die uit andere kerken kwamen, waar ze misschien in grote trouw het evangelie verkondigd gekregen hebben en de kracht van het evangelie en het bloed van Christus verkondigd gekregen hebben, krijgen daar niet meer wat ze nodig hebben om te groeien. Krijgen daar niet meer wat ze nodig hebben om mee te kunnen leven en te kunnen sterven. Ze zitten op een bijbels bloedarm dieet. Maar ja, zonder Golgotha en het kruis, snapt u, dan kom je aan zo'n soort dieet. En dan iets wat ons heel erg zou moeten, mij heel erg aanspreekt, laat ik het zo zeggen. De Bijbel die gebruikt wordt. Er wordt een uittreksel van de preek uitgedeeld. De citaten van de Bijbel kwamen voornamelijk uit een parafrase. Een parafrase is een vertaling niet naar de letter, maar naar datgene wat de vertaler vindt dat er staat. Hij leest dat staat er in het Grieks en hij vertaalt het op zijn eigen woorden. In een modern Amerikaans of een moderne Nederlands. Je gaat dus niet het woord letterlijk pakken, je omschrijft de betekenis. En je geeft de inhoud van de tekst met andere woorden weer. Vind ik prima bij een boek dat ze gelezen hebben bij mij voor Nederlands. Dan mogen ze dat parafraseren. Maar met de Bijbel zo omgaan vind ik heel erg triest. Er wordt uit een stuk of 6 à 7 versies geciteerd. Gevolg is dat heel weinig mensen een Bijbel bij zich hebben, omdat het met 1 vertaling niet te volgen is. En de preek wordt verder niet getoetst. Dan is 1 van de dingen waar ik dan altijd van schrik. Van welke parafrase heeft dan jouw voorkeur? En als je dan bijvoorbeeld dat ziet in Doelgericht Leven, dan zie je dat Warren een paar keer verwijst naar een parafrase, naar zo'n vertaling in eigen woorden, die genoemd wordt The Message, de boodschap van een zekere Eugene Peterson. En dan is het opvallend als je dat dan ziet, dat hij bepaalde dingen vertaalt op een bepaalde manier. Nou, dat is een parafrase, dat snap ik. Nou staat er in Colossenzen 1 vers 16, u kent dat gedeelte waarin staat in hemelen of in de hemelen en op de aarde. Trouwens leuk als u kijkt in de Nederlandse vertaling van Doelgericht Leven, dan staat het er gewoon. Daarin hebben ze het anders gedaan dan de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave, want die hebben niet staan in de hemelen en op de aarde, maar hebben staan de letterlijke term in het Amerikaans above and below. Boven en beneden. De informatie die ik u nu ga vertellen heb ik rechtstreeks uit een artikel waarvan een man zei, ik ben New Ager geweest, ik ben tot geloof gekomen en ik kwam hier terecht en ik viel van mijn stoel toen ik ineens in het Onze Vader en in Colossenzen 1 vers 15 en op nog een paar plaatsen above and below hoorde. Dat is een New Age term. Dat zit in ons, dat zit in het New Age denken. Met andere woorden, hij zegt dat is een term die wil zeggen alles is één, God is buiten je, maar God zit ook in je. Hè? En al die zaken meer, het is God die deel is van de schepping, aan de ene kant, en boven die schepping staat. Ieder mens iets goddelijks, u kent dat wel, hè? Dus al die zaken spelen zomaar in die term mee. En als u wilt, ik zal wat uitwerken in het verklarende woordenlijstje, dan zult u zien wat dat voor implicaties heeft. Ik kan me herinneren gesprekken, ga ik weer over muziek praten, met tot geloof gekomen Amerikaanse jongens en meisjes, die in dat Amerikaanse koor door Europa trokken, en niets liever wilden en maar één doel hadden, dat is tot zijn eer muziek maken en tot lof en eer zijn van degene die ze in de kerk of in die concertzaal zouden ontmoeten. En die zeiden geven ogenblik van als je dan dingen hoort van vroeger die dus bij die andere wereld hoorden, dat wilde je niet meer. Je bent nu van hem. En je wilt niet datgene toepassen wat je vroeger toepaste om de zaal plat te krijgen. Je wilt de zaal niet plat krijgen. Je wilt mensen, je tegenover mensen getuigen van hem. Dus de vertaling die Warren gebruikt is dus de message van Eugene Peterson. En er zijn nog wel meer New Agers waar Warren heel erg regelmatig aan refereert en die hij citeert. Ik heb ineens een heleboel gehad weer aan het boek van Dr. Matken, Handboek New Age. Je zou het bijna al weggebracht hebben naar de tweedehandswinkel. En ineens heb ik het voor het eerst sinds 20 jaar weer uit de kast gehaald en achter elkaar gebruikt. Ik zal er dankbaar gebruik van maken, zult u zien, in het uittreksel wat u krijgt. De preek wordt verder niet getoetst. Waarom zitten jullie al met je Bijbel lopen? Wat schrijf je dan als je schrijft? Wat weet je dan nog niet wat je hoort? Leerlingen zien het. Mensen die ons zien, zien het. En zeggen, waarom zijn jullie zo ernstig bezig? En dat is omdat we willen weten wat er staat geschreven. En dat soort zaken meer. Dus dat is de Bijbel die wordt gebruikt. Dan staat er het vermijden van meningsverschillen over verschillende leringen. Rick Warren zegt duidelijk dat hij alleen positief wil zijn. Hij wil geen verdeeldheid zaaien. Hij wil andere denominaties niet veranderen. En omwille van de tijd wijs ik u alleen maar op de teksten die daar genoemd staan. Leest u SVP 2 Timotheus 3 en 2 Timotheus 4 en de versen 3 en 4 daaruit. En dat staat ook in de conclusie een beetje verwoord. En het is zeer de moeite waard om daar uw spullen bij te pakken. Uw groene boek open te doen. Wat staat er letterlijk in het Grieks? Wat betekent dat met het concordant trefwoordenregister erbij? En u komt er een heleboel achter. Wat is nou de conclusie die ik u even nu lees? En dan gaan we terug naar de tekst. We leven in de tijd dat mensen zich leraren zullen ophopen. Oh, die ook. Oh, dat is ook mooi. Dat is ook schitterend, zeg. Wie heeft de charisma, die prediker? En ondertussen hoor je 4, 5, 6 verschillende winden langs waaien. We leven in de tijd dat mensen zich leraren zullen ophopen naar hun eigen begeerte, die het gehoor strelen, en zo zal men zich afkeren van de waarheid. Ik heb niets tegen dit soort zaken. Maar ik ben alleen zo ontzettend geraakt door dat wat er staat geschreven. En door dat wat het in het leven van de mens mag betekenen en betekent, dat je toebidt dat ieder mens die draagkracht en die helderheid en die lijn vanuit Gods woord ziet. Ik hoef geen oren te hebben die gestreeld moeten worden. Ik wil horen wat er staat en daarna leven. Men wil vaak niet meer de waarheid van dat woord horen en lopen naar zacht sprekende leraren. Ik denk dat het een goed stukje is om even voor uzelf bepaald te krijgen waar gaat het om. We zijn terug bij, zeg maar, de regel op dieet. De meeste bezoekers zijn gelovigen. Maar ze worden naar deze kerken getrokken door dezelfde wereldse attracties die bedoeld waren om niet-kerkelijke overhalen te komen. En als ze blijven komen, worden ze op hetzelfde Bijbels bloedarme dieet gezet dat de niet-kerkelijke ontvangen. Op zijn best krijgen ze dan afgeroomde melk. Op zijn slechtst bestaat hun voedsel uit, citaat uit 1 Timotheus 6 vers 20 in de herziene Statenvertaling, onheilig, zinloos gepraat en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Natuurlijk, een gemeente kan op die basis wel getalsmatig, maar niet geestelijk groeien. Bij de verdediging van op zoekende gerichte gemeenten zegt men wel dat de samenkomsten midden in de week bedoeld zijn om toe te rusten tot discipelschap en voor de vaste spijs van het woord. Als dat inderdaad zo is, constateert deze schrijver, is dat eerder uitzondering dan regel. Heel simpel, het komt dus bijna niet voor dat vaste spijs wordt geserveerd. Zoals al opgemerkt werd, besteden de meeste van deze kerken veel van hun tijd, energie en middelen om zich aan de niet-kerkelijke aan te passen. Daarom wordt de hele samenkomst, 15% daarvan dus, hè, daarom wordt de hele samenkomst, die 85% gelovigen die erbij zitten, week na week onderworpen aan een verdunde en van zuurdeesem doortrokken boodschap. Je zou kunnen zeggen, de mens staat centraal. Op woensdagavond, als zo'n kwart of een derde van de gemeente bij elkaar komt, zou het logisch zijn dat deze rest een voedzame maaltijd voorgezet krijgt met de vaste spijs van het woord. Hoe wil je anders groeien als je geen vast voedsel tot je neemt? Enzovoort. U kent de termen erachter. Met de vaste spijs van het woord, helder onderwijs, nadruk op de gezonde leer en discipelschap. Amper. MacMahon merkt op dat zo'n zoekervriendelijke kerk nog gevonden moet worden. Bij de geestelijke maaltijden die bezoekers van de midweekse diensten voorgezet krijgen, gaat het meestal om het in beeld brengen van de talenten van een mens, verwijzend naar de pionier van deze beweging. In zo'n dienst krijg je dan vaak de succesverhalen van degene die ochtend gevraagd wordt. Het in beeld brengen van de talenten van een mens. Ik heb het voor elkaar gekregen, u kunt dat ook. Criterium is dan de mens en niet wat de schrift zegt. Ik heb het toevallig 2 keer gezien. Om het in beeld brengen van de talenten van een mens of het bespreken van een populair psychologisch boek in plaats van een grondige studie van de Bijbel. Ik heb zitten zoeken, hoe kan ik u dat bijvoorbeeld duidelijk maken? Ik heb een voorbeeldje bijgegeven. Het komt uit 2 Korinthe 12 vers 9. Het ging meer om van het accent ligt bij de mens en dat soort zaken meer. Nou, als ik dan lees wat Paulus zegt in 2 Korinthe 12 vers 9, dan staat er, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het accent ligt bij hem. Zijn kracht die in jouw zwakheid enzovoort. Nou, wil je dat dan, en dan gebruik ik een woord wat hij nog niks zegt, maar wil ik het dan transformeren, het transformerende denken, want daar gaat het om, dan komt het accent bij de mens te liggen. En dan zou het zoiets kunnen zijn als, mijn kracht wordt volmaakt in mijn krachten, in de talenten die ik ontwikkel en die mij die het succes hebben gebracht. En wat zijn dan die, die krachten? Ik heb hier staan, daar hebben ze een Amerikaans woord voor, dat heet shape. S-H-A-P-E, waarbij de S staat voor spirituele giften, dus de geestelijke giften die je hebt. Heart, passion, gaat daarom. Abilities, het vermogen dat je hebt. Personality, karakter dat je hebt. En de laatste, experience. En die Engelse woorden samen vormen dan de krachten waarin mijn kracht wordt volmaakt in mijn krachten. Ik krijg het voor elkaar door dat wat ik heb en dat soort zaken meer. Het accent ligt beneden en niet bij hem die werken wil in onze zwakheid. Het is maar een klein voorbeeldje, maar ook vanwege de tijddruk geef ik u er niet meer bij. En als u dan verder zou kijken wat er allemaal gedaan wordt, dan zijn er op zo'n woensdagavond alle mogelijke werkgroepen, gespreksgroepen van mensen met hongerproblemen, van mensen met eetstoornissen, van mensen met drankproblemen. En dan komt het allemaal voorbij. Als u het wil weten, ik zal het voor u in het boekje zetten wat erbij komt. Het is dus, en we zijn op de laatste pagina, psychologie in plaats van schrift. Dus u hoort mij niet zeggen, want ik wil toch heel duidelijk, als ik bijvoorbeeld gelezen heb en lees in, en het zit hier toevallig bij 1 ding erbij, maar dat ga ik u niet lezen. Als ik lees in Rick Warren's Doelgericht Leven, met de ondertitel Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde, dan zitten er bladzijden in die huiveringwekkend goed zijn. Die echt knap zijn, want daar blijft hij heel dicht bij de schrift, zo niet, hij blijft bij de schrift alleen. En dan zijn dat bladzijden die je kunnen opbouwen. Duidelijk. Maar het probleem is, en dat is de subtiliteit, wat erachter zit bij allebei de boeken van Warren, dat is die Bijbelse boodschap. Natuurlijk vervangt hij die niet, want hij gaat met gelovigen om. Maar hij vermengt de Bijbelse boodschap met allerlei populaire psychologiepraatjes. En daar kom je dus op glad ijs. Dan zijn aan de ene kant de scherpe kantjes eraf, maar je bent ook de scherpte van het woord kwijt. Je bent ook dat woord kwijt dat je hart aanspreekt en waardoor je enzovoort. En daarom staat hier, misschien is het meest verraderlijke aspect van deze benadering een poging om indruk te maken en experts aan het woord te laten in plaats van Gods woord te openen. Ik bedoelde dat met die succesverhalen laten vertellen. Het blijft bij het oplossen van geestelijke, emotionele en gedragsproblemen op een andere basis dan door wat er staat geschreven. Natuurlijk kun je tegen me zeggen, ja, maar in wezen is uw God toch niets anders dan de grote therapeut? Tuurlijk snap ik dat. Maar als degene die je kent en lief heeft, als degene die je geschapen heeft, degene die zijn weg met je gaat, degene, noem alle dingen maar op die we kennen, je God en Vader, als die je toespreekt vanuit het woord en door zijn geest leidt in de zaken waardoor je het gaat verstaan, dan legt dat de zaken in je leven recht. Dan legt dat de zaken, geeft dat de zaken in je leven een plaats. En weet je ook, dit is nodig in mijn leven om, enzovoort. Dat is wat anders dan een willekeurig psychotherapeutisch populair boek op tafel te leggen en daar je oplossing in te zoeken. Want dan zoek je het met woorden van mensen te doen. Terwijl we toch graag willen de woorden van hem in ons hart te laten werken. Dus het blijft bij oplossen van geestelijke, emotionele en gedragsproblemen op een andere basis dan door wat er staat geschreven. Ik bedoel dit niet te bagatelliseren of te minimaliseren. Wat ik bedoel is, als je zaken hebt, dan weet ik bijvoorbeeld, misschien heeft u toevallig gekeken naar de bekende praatshow op Nederland 2, waarin die psycholoog sprak, die kinderpsycholoog sprak over zaken, hoe ga je in opvoeding met werken met mishandeling en dat soort dingen. Dat is vreselijk, ook in christelijke kringen, net zo erg als in niet-christelijke kringen, kindermishandeling. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de dingen die je daarvoor moet hebben? En dan logisch, die man werkt dan in zijn, gebruikt misschien technieken die een ander ook hanteert, maar ze staan in een ander kader. En doordat ze in een ander kader staan, werkt het anders. Wordt de mens niet groot gemaakt, geef je God de Vader de kans om aan je leven te werken. En dat is een andere therapie, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is therapie, met de aanduiding op Heer, in plaats van wat anders. En ik heb er niets negatiefs over te zeggen. Ik geef u het alleen even aan. Hè? En als ik zoiets wil zeggen, hè, u moet de tweede avond en de derde avond komen. En dan kunt u naar de derde avond zeggen, ja, het heeft pootjes. En nu bereid ik heel veel voor, want ik weet dat broeder Gorter en broeder Bakshoven die ballen die nu voor het doel hangen, straks grandioos zullen inkoppen. Van bepaalde behandelwijzen is het trouwens nog maar de vraag of het wel zo wetenschappelijk is en of het bewezen is dat het bijdraagt tot gezondheid. Wat ik wel in mijn leven zie, en het leven van hen die pastoraal langskomen, dat datgene wat een mens wil horen, die het van hem verwacht is, wat zegt hij? Een pastor is geen psycholoog, maar een pastor is een pastor die brengt het woord weer. En dat zijn zaken die je heel scherp mag weten. God is degene die gezonde woorden verkondigt, die gezondheid uitwerken. Pritchard, die man die dat boek geschreven heeft, merkt op, dat boek over Willow Creek, merkt op dat in Willow Creek Hybels met alle psychologische principes onderwees. Vaak deze principes gebruikt als gidsen bij de interpretatie van zijn exegese van de schrift. Dus hij legt uit aan de hand, hij gebruikt de principes als de uitlegmethode om de schrift te verklaren. En dan krijg je dit soort dingen als koning David had een identiteitscrisis. De apostel Paulus moedigde Timotheus aan om aan zelfanalyse te doen. En Petrus had moeite met het bepalen van zijn grenzen. Weet u met dat laken, dat systeem? Het punt is dat psychologische principes regelmatig in Hybels onderwijs ingebouwd zijn. Hij spreekt Bijbelse woorden en vermengt die met de populaire psychologische praatjes. En nogmaals, waarom doen we deze avonden? Dat is om een streep te zetten, hè, om te markeren, zie je het nou? Hè, en u zult echt een gegeven moment ontdekken van, het gaat zo systematisch. Het is systematisch in een bepaalde richting. Politiek, management in bedrijven, onderwijs. Nu gaan de kerken eraan. We zijn op weg naar bepaalde zaken die gewoon in de schrift staan. Hè, en al die dingen meer. U komt er wel achter bij de achtergronden, hè, dat echt die wereldreligie dichtbij is. Althans, er zit aan te komen, laat voorzichtig praten. Ook Saddleback Community Church is gedrenkt in een psychotherapeutische aanpak. Al zegt men Christus centraal te zetten, en dat doet Warren dus meer dan Hybels, ja, de aanpak is eerder psychologisch. Heel veel psychologie en psychotherapie doordrenkt Warren's leven. En ik kan nu wel weer een stukje voorlezen uit een bepaald gedeelte, maar het komt er toch eigenlijk, maar ik lees u toch voor, omdat het de toon aangeeft. Als u niet betrokken bent, schrijft Warren, pagina 238 in Doelgericht Leven. Als u niet betrokken bent bij een bediening en op geen enkele manier dient, welk excuus heeft u daar nou voor? Abraham was oud. Jacob was onzeker. Lea was onaantrekkelijk. Jozef werd mishandeld. Mozes stotterde. Gideon was arm. Simson stelde zich afhankelijk op van anderen. Rahab was immoreel. David ging vreemd en had allerlei familieproblemen. Elia was suïcidaal. Jeremia was depressief, Jona was weerbarstig, Naomi was weduwe, Johannes de Doper was op zijn zachtst gezegd excentriek. Petrus was impulsief en heet gebakerd. Martha maakte zich vaak zorgen. Nou, u snapt wat ik bedoel, denk ik, hè? Als je zo die zaken, ik heb het vanmiddag zitten doen, een aantal van deze Bijbelse figuren vanuit de schrift gaan bekijken. Ga lezen wat hun taak was in het plan van God. Als u ziet wie Johannes de Doper, enzovoort. En die lijnen meer in dat grote handelen van God in die profeet. Dan krijg je toch andere opmerkingen, dacht ik. En ik denk dat dit soort zaken een bepaalde kijk geeft die mijns inziens inderdaad meer psychotherapeutisch is dan datgene wat de schrift tegen het hart had kunnen zeggen. Daarom eindigt het met het laatste gedeelte. Bij beide kerken, dus en Willow Creek en Saddleback, is de doorslaggevende boodschap, en dat is toch iets wat ik heel erg onderlijnd heb, dat het woord van God en de kracht van Heilige Geest onvoldoende zijn om een mens van zonde af te helpen. Of om zijn of haar leven te doen veranderen in een vruchtbaar en voor God welgevallig leven. Dus het woord en de geest zijn samen onvoldoende. Dat volgens mij komt geloof te horen. En horen, geloof het woord van Christus. Dat is onvoldoende. Eventjes klinisch geredeneerd. Deze boodschap wordt geëxporteerd naar duizenden kerkleiders over de hele wereld. En deze kerkleiders brengen dus systematisch hun kerken eronder. Mag ik het zo zeggen? Pakken dus systematisch in hun kerken zaken aan. Als je dan de voorganger in die gemeente of de predikant, met wie misschien best een goed contact zou kunnen hebben, aanspreekt op wat bent u nu aan het doen, broeder? En hij legt in het zwijgen op, of zet je de kerk uit, dan kunt u zich afvragen, wat is er gebeurd? In een van de artikelen op de site waar ik veel informatie vandaan heb, die ik u ook zal geven in het boekje, daar wordt een voorbeeld gegeven van een baptistengemeente, ik dacht van 750 leden, die schriftelijk moesten verklaren dat ze zich schaarden achter de leider, achter de voorganger. En dat hij het voor het zeggen had. Er waren er 165 die niet tekenden. En die werden op de zondag erna geëxcommuniceerd, uitgesloten uit de kerk, op straat gezet. Is dat nou wat God van ons vraagt, om mensen uit te sluiten? Op die manier gehoorzaamheid te vragen aan mensen, in plaats van brengen tot gehoorzaamheid aan Christus? Dat is dus een van de consequenties van de technieken. Ik kan u zo laten zien, het contract, het convenant dat moet worden getekend, waarin je zegt niet buiten de voorganger om te zullen werken en hem trouw te zullen zijn. Dacht dat we zouden trouw zijn aan Christus. Snap je wat ik bedoel? Misschien ben ik kritisch, maar wacht u maar af nog twee avonden. Dan zult u zien dat het een bepaalde lijn is die we heel duidelijk willen neerleggen voor u. Een groot gedeelte van de evangelische wereld heeft een soort cruise-schip mentaliteit ontwikkeld. Het moet allemaal wel leuk zijn. Maar, zegt McMahon, mooi beeld trouwens, het zal leiden tot een geestelijke Titanic. Ja, het lijkt heel wat als je denkt van, tjoh, de dekstoelen staan anders. Goed, hè? Maar dan heb je alleen maar de dekstoelen verschoven. Wat is er veranderd aan het woord dan? Kortom, geestelijke Titanic. Predikanten en voorgangers zouden niet aan boord van dit schip moeten willen klimmen, maar op hun knieën moeten gaan. U begrijpt dat de toonzetting van de predikatie van afgelopen zondag er één was die daarmee te maken had. Filippenzen is zo scherp. In het neerzetten van degene die in de gemeente door God aangesteld een taak te verrichten hebben. Dat is dienstbaar te zijn, dienend te zijn. Een grote Heer en een heel, heel klein mens. Predikanten en voorgangers zouden niet aan boord van dit zinkende schip moeten willen klimmen, maar op hun knieën moeten gaan. Want de groei komt van hem. De wijsheid komt van hem. De leiding komt van hem. De nabijheid, ik ben er niet. Bij wijze van spreken, hij is er en hij blijft u nabij. Het is een machtige God en Vader die we hebben en die in alle situaties dicht bij u is en met u meegaat. We zouden op onze knieën moeten gaan. En moeten blijven gaan. De Heer is naar de rand van het leven gedreven. En menselijke zaken zijn centraal gezet. Maar alleen Gods woord stelt een mens in staat te leven tot zijn eer. En toegevoegd aan dit artikel. Door mij, wij die door hem oren hebben gekregen. Naar het evangelie van genade en verzoening. Mogen dat weten en leven. En dan even de uitsmijter voor vanavond. Dat is 2 minuten. Ik begrijp best dat u aan die touch bent. Warren zegt het volgende. Een doelgerichte gemeente zet zich er ten volle voor in om alle 5 taken te vervullen die Christus zijn gemeente heeft opgedragen. 1. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart. 2. Heb uw naaste lief als uzelf. 3. Ga en maak discipelen. 4. Doop hen. 5. Leer hen de geboden te onderhouden. En dan schrijft hij: deze vijf nieuwtestamentische doeleinden, waar vinden we die grote opdracht en dat grote gebod? Natuurlijk weet u net mij dat het staat in Matteüs 28, vers 19. En een gemeente die wij mogen zijn, door genade, want we hebben er niets aan kunnen doen om door God geroepen te worden. Maar een gemeente als EH die wil weten wat Paulus leert, zou zich nu toch even achter de oren moeten krabben. Want dit zendingsbevel geldt niet ons. Heeft de Heer het dan niet gezegd? Ja, tuurlijk. Maar tegen zijn discipelen. Over de taak van Israël. En dat wat er staat, wordt straks waar in het koninkrijk. Dat zou ons gelovigen uit de heidenen, die zo'n boek openslaan en daar dan die 5 principes in tegenkomen, toch even moeten bepalen van, hé, dat is eigenlijk de opzet van deze eerste en van de komende 2 avonden. We proberen zaken bij u helder te krijgen en duidelijk te krijgen. En wie weet, met datgene waarmee we u willen toerusten, wie weet helpt dat in zijn totaliteit, als u toevallig misschien een gesprek hebt met iemand in uw wereld, om daar staan over te praten. En wie weet, dit soort dingen die op deze avonden naar u toe komen, aan de orde te kunnen stellen.